Goedenavond, dames en heren. 21 oktober, 7:30. Dat betekent een raadsavond voor de gemeenteraad van Bokstel. En we beginnen zoals gewoonlijk met een vragenhalf uurtje voorafgaand aan de officiële raadsvergadering. En daar worden vragen ingediend door de verschillende fracties. Uit mijn hoofd hebben we er 4 voor vanavond. En ik ga gelijk vragen voor de eerste vraag die bij de fractie van Balans vandaan komt. Of ze hem willen inleiden en dat gaat over de uitbreiding van het langparkeren Hoogheem. Wie mag ik het daarvoor het woord geven? Mevrouw Van Es.
Dank u wel, voorzitter. Op 25 september stond een artikel in het Brabant Centrum over de uitbreiding van langparkeervakken bij de speeltuin op Hoogheem. Het lijkt dat een gedeelte van de speeltuin verloren gaat om deze plekken te realiseren. Balans is zeker een voorstander van langparkeren buiten het centrum, maar of dit ten koste moet gaan van een speeltuin, daar twijfelen we over. Deze speeltuin wordt druk bezocht door de kinderen die veelal op Hoogheem wonen en in de directe omgeving is er ook geen andere speelmogelijkheid. En daarom stellen wij de volgende vragen en die ziet u op het scherm.
Dank u wel, mevrouw Van Es. En dan kijk ik naar de wethouder of die ze wil beantwoorden.
Goedenavond. Dank u, voorzitter. De parkeerplekken die we nu gaan aanleggen, die komen daar vanuit de behoefte voor de langparkeerplaatsen, met name voor bezoekers en werknemers in het centrumgebied van Bokstel. Er is zorgvuldig gezocht naar een geschikte locatie. En ook de locatie zoals u suggereert aan de zijde van de Schijnsterweg is daarin meegenomen. Niet alleen de locatie is van belang, maar ook de looproute naar het centrum en hoe je die kunt inrichten. Ook een prettige manier het centrum kunt bereiken als je daar je auto hebt geparkeerd. En nu een aantal van de speeltoestellen die op die wijkspeelplaats, wijkvoorziening aanwezig zijn, die aan de beurt zijn om vervangen te gaan worden, hebben we die twee zaken gecombineerd. En hebben we gezocht naar een combinatie waarin zowel de vernieuwing van de speeltoestellen aan de orde kan komen als ook invulling kunnen geven aan de behoefte aan meer parkeerplaatsen. We gaan zeker niet de speeltuin opheffen, die gaan we anders inrichten. Strikt formeel gaan we hem een beetje draaien. Hij ligt nu parallel aan Hoogheem 6 en komt wel meer parallel te liggen aan Hoogheem 5. Ik had u graag vandaag de tekening getoond, maar die stuur ik u na, zodat u daar dat kunt zien. Dus we offeren geen speeltuin op, maar maken werk met werk. En zo proberen we zowel te voorzien in de speelvoorzieningen die echt nodig zijn en ook actief gebruikt worden, als ook voorzien in de parkeeroplossing.
Mevrouw Van Es.
Dank u wel. Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen. Ik heb toch nog wel een vraag over de mogelijkheid van het niet gebruikte basketbalveldje. Waarom dat dan niet mogelijk zou zijn? Want u had het over een looproute die misschien niet handig is, maar ja, dat zie ik toch niet zo eigenlijk.
Wethouder.
Ja, dank u, voorzitter. Natuurlijk kunnen we daar anders naar kijken. Je kunt je voorstellen dat vanuit het woongebied Oost er uiteindelijk ook richting centrum een aangename en prettige looproute gewenst is. Dat kunnen we met de oplossing die we nu kiezen combineren. Op het moment dat we voor de locatie zouden kiezen die u bedoelt, zullen we daar een specifieke looproute voor moeten aanleggen. Of hij zou via Duinendaal eventueel nog kunnen plaatsvinden. Dat is niet alleen langer, maar vraagt ook meer op de inrichting van die looproute. Daarnaast hebben we het ook afgewogen tegen allerlei andere activiteiten die rondom Hoogheem gaan plaatsvinden. En vandaar deze keuze.
Mevrouw Van Es.
Nog één hele kleine vraag. Wanneer kunnen wij dan de tekening verwachten?
Wethouder Van Nistelrooy.
Ik ga ervan uit dat we dat morgen kunnen toestellen.
U ontvangt het deze week. Een volgende vraag is ingediend door de fractie van VVD en dat betreft de vergunning voor de opvang van de Oekraïners aan de Kastanjelaan Stationstraat. Meneer Kuppens gaat de vraag inleiden en de Ze staan op het scherm. Meneer Kuppens.
Yes, dank u wel, voorzitter. Wij als VVD hebben regelmatig, zowel hier mondeling en ook schriftelijk, aangekaart waarom onderwerpen met een toch wel grote impact op de omgeving niet hier in de Raad worden besproken. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld, eerder genoemd, de locatie voor de huisvesting arbeidsmigranten en nu actueel de huisvesting van Oekraïners in met name de grote opvanglocaties Stationstraat en Kastanjelaan. College antwoordt dan altijd, dat is bevoegdheid van het college. Ik wil hier de ruimte nemen om duidelijk te maken dat de VVD die opvang van Oekraïners steunt. Maar we krijgen niet de kans om hier in de Raad een politiek gesprek te houden over de termijnen, de voorwaarden, de omvang van de opvang, etc. Ik weet niet of we, als de plannen hier in de Raad waren besproken, of ze dan ook 100% hetzelfde waren gebleven. Maar dat is voor nu ook niet het punt. Ik wil de wethouder vooral meegeven dat er zeer waarschijnlijk brede politieke steun was geweest voor deze opvanglocaties. En daarmee mogelijk ook grotere maatschappelijke acceptatie als we dit soort locaties hier in de Raad hadden besproken. En vandaar onze vragen.
Dank u wel, meneer Kuppens, wethouder van Alphen.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn in de beantwoording op uw vragen, meneer Kuppens. U vraagt, is de wethouder met de VVD eens, hè, dat bespreking in de gemeenteraad van de beoogde opvanglocaties voor Oekraïners tot meer maatschappelijk begrip had kunnen leiden? Nou, het college deelt die visie niet. Bewoners die maken zich zorgen als er over opvanglocaties gesproken wordt. Het betekent ook een grote verandering voor hun leefomgeving en daar hebben wij ook begrip voor. Maar wij denken niet dat die zorgen minder worden indien de Raad opvanglocaties of beoogde opvanglocaties gaat bespreken en vervolgens wel of geen goedkeuring daaraan gaat verlenen. En dan in het verlengde daarop, u vraagt, is het college van plan om bij nieuwe opvangplekken voor Oekraïners toestemming aan de Raad te vragen? Dan kunt u denk ik al wel inschatten wat mijn reactie gaat zijn. Mijn antwoord daarop is nee. Het college is niet voornemens dat te doen. En dat wil ik ook graag toelichten. Het realiseren van opvangplekken is een taak van het college. En dat is ook zeker niet formalistisch, zoals u in uw vraag 1 suggereert. Maar een juridische verdeling van bevoegdheden. Het realiseren van extra plekken is een enorm grote opgave. Kost veel tijd, ook veel inzet. En indien wij dan ook goedkeuring aan de Raad zouden moeten vragen, of daar zou ook nog een bespreking aan vooraf gaan, dan duurt een proces nog langer. En wij denken dat dat onwenselijk is, ook gelet op het grote tekort wat er al is aan opvangplekken en de maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid die wij daarin hebben. Maar u geeft zelf ook aan, uw fractie heeft aandacht voor dit onderwerp, zoals de andere fracties dat ook hebben. En u heeft deze vraag ook al eens eerder gesteld. Dus misschien is het goed dat ik u verwijs naar de informatieavond op 18 november. Er is een informatieavond en dan komt het programma Migratie aan de orde. En een onderdeel daarvan is in ieder geval het afwegingskader. En dat is dan het afwegingskader voor de opvanglocaties. Dat komt ter sprake. Dus misschien mag ik u daar voor nu even naar verwijzen. En kunt u op dat moment misschien meer begrip tonen voor onze reactie. Maar misschien ook nog extra vragen stellen. Dat is natuurlijk aan u.
Meneer Kuppens.
Dank u wel. Ik wil wel één aanvullende vraag stellen. Want in feite doe ik in mijn ogen een handreiking aan het college van zoek nou dat draagvlak op. En zelfs als u denkt van nee, dat zorgt niet tot meer begrip bij de omgeving, dan hebben we wel de kans, of bieden we het college in feite de kans om dan op zijn minst transparantie te bieden in de afwegingen die zijn gemaakt. Ook al zou dat in uw veronderstelling niet tot meer begrip leiden. Dus ook vanuit dat oogpunt blijft er eigenlijk op hameren. Waarom komt dat niet naar de Raad? Waarbij u dan, voorzitter, als ik mag, ook nog zou kunnen afwegen dat u zegt, nou, het is een bevoegdheid van het college. Dat we dat in de Raad bespreken en dat u naar aanleiding van de bespreking als het college het besluit neemt zonder dat dat dan een raadsvoorstel is waar we als Raad een akkoord op geven. Maar dan hebben al die afwegingen wel hier in de Raad in het openbaar op tafel gelegen.
Mevrouw Van Hoven.
Daar wil ik graag op reageren, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat u het dan over de systematiek heeft achter de afwegingskaders die we met elkaar zoeken. Nou, daar wordt op dit moment ook nog aan gewerkt, dus die zijn ook nog niet formeel in een document gegoten. Als het gaat om opvanglocaties aan zich, om die hier te bespreken, dus echt concrete plekken, ja, dan blijf ik erbij om te zeggen dat is echt een bevoegdheid van het college. Als het gaat om die criteria die we nog verder willen fine-tunen, dan vind ik dat een ander verhaal. En dat komt ook aan de orde, dat komt ter sprake tijdens de informatieavond op 18 november. Dus misschien dat dan toch een meer geschikt moment is om daarover door te praten dan nu tijdens het vragenhalf uurtje.
Dank u wel, mevrouw Van Alphen. Meneer Kuppers wacht 18 november af. Dan hebben we een vraag van de fractie van Combinatie 95 en dat betreft een hondenlosloopveld. Een mooi scrabblewoord. Wie gaat hem inleiden? Meneer Van der Boogaard.
Dank u wel, voorzitter. De buurtbewoners van de wijk Heen van Zeezijn start met een initiatief voor het realiseren van een hondenlosloopveld. Dit in samenwerking met de wijkmakelaar. Ondertussen hebben al bijna 100 betrokken buurtbewoners de petitie getekend. Met de komst van de wijk Heen van Zeezijn zijn er ook veel gezinnen met huisdieren bijgekomen. In hondenlosloopveld bevordert de sociale samenhang. Honden spelen, baasjes ontmoeten elkaar en hebben een vaste plek om af te spreken. Zo worden andere natuurgebieden ontzien, autoritten naar andere gemeenten voorkomen en onveilige losloopplekken verleden tijd. Ook in het park Molenwijk is er in het verleden een initiatief geweest voor een hondenlosloopveld en is dit tot op heden nog niet gerealiseerd. Daarom hebben wij de volgende vragen.
Dank u wel, meneer Van der Boogert. En dan is wederom het woord aan wethouder Van Nistelrooy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard is het college op de hoogte van dit initiatief. Er is eerder wel onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op Heen van Zeelus een hondenuitlaatplek te realiseren. Maar de beschikbare ruimte in die wijk is beperkt. Dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot verdere uitwerking van het plan. Voor zover mogelijk binnen de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden is het college zeker bereid om voor de aanleg zich ook in te zetten. Maar dat moet wel mogelijk zijn. Het genoemde perceel is geen eigendom van de gemeente. Is daarnaast ook aangewezen als onderdeel van de landschappelijke inpassing. En is ook aangelegd ten behoeve van de compensatie voor de dassen. Dus in die zin is dat stuk niet daarvoor inzetbaar. In het park Molenwijk is al een hondenuitlaatplaats nabij de tennisvelden. Daar is die voorziening ook bereikbaar. Als er draagvlak is voor aanvullende voorzieningen, dan zijn we zeker bereid om nog opnieuw weer met de initiatiefnemers aan tafel te gaan en te kijken samen met onze wijkmakelaar of we ook in het park Molenwijk eventueel nog iets extra's kunnen doen. Maar er is dus al een voorziening.
Meneer De Nijs.
Dankjewel. Dankjewel, voorzitter. Dat klopt dat er iets is in park Molenwijk, maar daar staat geen hek omheen. En dat is voor sommige honden toch wel belangrijk dat ze er niet van doorgaan als ze een konijn zien. Dus misschien kan daar toch iets aan gedaan worden.
Wil u daar nog op reageren?
Ik zal het meegeven aan de wijkmakelaar, zodat hij contact kan zoeken met de initiatiefnemers.
De wethouder neemt u mee. Meneer Van der Boogaert.
Ja, fijn om te horen dat er al onderzoek is gedaan of er een mogelijkheid is bij de Heen van Zeelus om zo'n voorziening te creëren. U zegt dat het, omdat daar de passen voor de dassen, dat het niet mogelijk is. Is er ook al onderzocht om misschien op de rand van die zone of er iets mogelijk is om zo'n voorziening te creëren?
Het houden van Nistelrooy.
Die vraag kan ik niet beantwoorden. Dat weet ik niet.
Bent u dan misschien bereid om verder in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en misschien te kijken of er toch mogelijkheden zijn om misschien op een andere plek in de wijk iets te creëren of misschien dus inderdaad op de rand van die zone?
Natuurlijk, maar dat heb ik net ook aangegeven. Hè? Ja. Dat we bereid zijn om samen met de initiatiefnemers te kijken waar verdere mogelijkheden zijn binnen de randvoorwaarden die wij hebben. Dus het antwoord daarop is ja.
Ja, dank u wel.
Voldoende voor u. Dank u wel, wethouder Van Nistelrooy. Dan de laatste vraag van vanavond komt van de fractie van Partij van de Arbeid GroenLinks. En die gaat over boetes.
Ja, dank u wel. Helaas krijgen inwoners soms een boete, een parkeerboete. Gemeentes verzenden boetes soms digitaal. Dit heeft als nadeel dat inwoners boetes vaak niet zien en daardoor de boete niet betalen. Daarmee kunnen inwoners hoge schulden krijgen. In augustus was er een artikel bij de NOS. En dat was aanleiding voor een technische vraag van mij. En ik had er geen antwoord op gekregen. Dus ik grijp deze gelegenheid om de vraag te stellen. En u ziet ze op het digitale bord. Dus ik ben benieuwd naar de reactie.
Dank u wel, mevrouw Bemelmans. Nou, u begrijpt dat het de portefeuille toezicht en de handhaving betreft. En die valt onder mij. En dan kan ik u aangeven dat de boetes die de gemeente Bokstel oplegt in principe verstuurd worden. Zeker als het om verkeersboetes gaat. Via het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. En die legt de boetes op afhankelijk van de keuze van de mensen zelf. Dus als mensen hebben aangegeven dat zij de communicatie met de overheid willen ontvangen op mijnoverheid.nl, dus met hun DigiD, dan krijgen ze hem digitaal. Iedereen die dat niet heeft aangegeven, krijgt hem gewoon in de bus. Dus op papier. Ik kan daar niks aan doen, want dat is een keuze van mensen zelf. Als ze die keuze voor digitaal hebben gemaakt, daar kan ik ze niet in dwingen. Ik kan ze ook niet ontnemen. Maar daar waar het fout gaat, zijn we natuurlijk altijd bereid om te helpen. Om te kijken van, hoe kunnen we de mensen daarbij helpen. Ik ken het vanuit Bokstel niet. Dus de meeste boetes die hier vanuit het gemeentehuis opgelegd worden door Leeuwarden, die gaan gewoon in de bus, dus die komen op de mat. Dus ik heb daar nog niemand over gesproken die daardoor in de problemen gekomen is. Ligt anders in de grote steden. Mocht dat zo zijn, dan zou ik zeggen, laat ze zich in ieder geval melden. En dan zou ik ze met ze bespreken dat ze vooral dat vinkje uit moeten zetten van die digitale ontvangst van post van mijnoverheid.nl. Daarmee denk ik al uw vragen beantwoord te hebben.
Ja, even voor de volledigheid. Eerst ga je dus een digitaal traject in en dan moet je het vinkje uitzetten.
Nee, de mensen hebben zelf al aangegeven op voorhand dat ze het digitaal willen ontvangen. En ja, daardoor krijgen ze dus die boetes ook digitaal.
Ja.
Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden ze hem gewoon op de mat gekregen.
Ja, maar dan zit je al in een digitaal traject. Of ik begrijp het verkeerd.
Nee, er komt natuurlijk altijd een moment dat ze erachter komen dat ze zo enorm achterlopen en dat ze schulden hebben opgebouwd. Dat is het moment dat ze zich bewust daarvan zijn. Dan raad ik ze aan om contact met ons op te nemen om te kijken hoe wij kunnen helpen om er vanaf te komen en het beter te doen. En dan is mijn eerste tip, zet dat vinkje uit.
Dank u wel.
Dat was de laatste vraag van vanavond, dus dat brengt ons bij de start van uw raadsvergadering. En dan iedereen thuis welkom, maar ik wil ook vooral de mensen van de cursus Politiek Actief die op dit moment op de publieke tribune zitten van harte welkom heten om mee te luisteren bij de raadsvergadering, als u dat ooit niet al een keer gedaan heeft. Welkom ook u. Voor vanavond hebben we een melding gekregen van verhindering van wethouder Hezen en van de heer Hoezijn. Dus die zijn er niet aanwezig. Ja, dan starten we zoals gebruikelijk met enkele momenten van stilte in acht te nemen voor overweging of gebed. Dank u wel, ik wens u een goede vergadering. U heeft een agenda gekregen. Kunnen we daarmee instemmen of zijn er toevoegingen? Meneer Kuppens.
Dank u wel, ik wil graag een motie vreemd indienen over mogelijkheden voor versnelling woningbouw.
Prima, dank u wel meneer Kuppens. Dan gaat hij naar het laatste bespreekstuk op de agenda. Meneer Rabbels.
Ja, dank u voorzitter. Misschien ben ik iets te vroeg nu, maar wij hadden aangegeven dat het agendapunt, ik zit even te kijken hoor, 10, wijziging centrumbeweging direct naar besluitvorming komt, maar we willen toch graag oordeelsvormend behandelen.
U wil hem toch liever even nog in de oordeelsvorming hebben? Prima. Dan wordt ook 10 besproken. Dat betekent dat u gewoon de hele agenda af gaat lopen. Dan mag ik in de champagnekoeler grijpen voor mocht er vanavond hoofdelijk gestemd gaan worden. Dan starten we bij de persoon die nummer 16 voor zijn naam heeft staan.
Mevrouw Nooyen.
En dat is mevrouw Nooyen. Dan heeft u een besluitenlijst gekregen. Ik heb geen verzoeken tot wijzigingen gekregen. Neem aan dat dat nog steeds zo staat. Ik heb er wel één opmerking bij. U heeft een mailtje gekregen met betrekking tot de toezegging van de wethouder met betrekking tot de ja-sticker. En daar ging de toezeggingen verder dan het besluit. En dat is niet mogelijk, dus dat betekent dat de toezegging van de agenda gehaald wordt. Of niet van de agenda, maar uit de besluitenlijst wordt geschrapt. Ja? Dan zitten we inmiddels bij het punt waar er een mogelijkheid is voor portefeuillehouders uit het college of vertegenwoordigers van u om van de gemeenschappelijke regeling om uw mederaadsleden mee te nemen in hetgeen u beleefd heeft in de afgelopen periode. Is daar behoefte aan? Niet vanuit het college. Kijk naar degenen die aanwezig zijn geweest bij de regionale raadsvergadering in Os, of die daar nog iets over kwijt wil. Meneer Raubos?
Ja, voorzitter. Sorry, maar het is elke keer weer hetzelfde. Wij waren daar met twee raadsleden en één steunfractielid. En dat was de hele vertegenwoordiging van Bokstol. Dus ik vond het wederom minimaal. Terwijl het toch over de rest ging en over de veiligheidsregio. Zeker de rest is in het kader natuurlijk van de voorgaande discussies over zonneparken en zo. Wel heel erg van belang. Maar goed, ik doe de oproep maar weer. Ga er naartoe. Het is nuttig en het is ook nog gezellig.
Tip van uw collega. Dank u wel, meneer Raubos. Dan is mijn vraag of er van de lijst ingekomen stukken nog stukken geagendeerd moeten worden. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de oordeelvorming van deze avond. En voor we dat doen, geven we altijd insprekers de gelegenheid om in te spreken. En we hebben vandaag de heer Slof. Die heeft gevraagd om wat gedachten met u te wisselen. Welkom, meneer Slof. Ik denk dat de procedure u uitgelegd is. U heeft 5 minuten de tijd om de raad mee te nemen in uw betoog. En als er iets overheen is, ben ik niet streng. Gaat het heel langer uitlopen, dan geef ik u eens een seintje. Ja?
Oké. Geachte raadsleden, burgemeester, wethouders en toehoorders. Stelt u voor, u zit in uw tuin. De zon schijnt en opeens hoort u het geluid van de spuitinstallatie op de akker. Binnen seconden moet u het was van de lijn trekken, de hond naar binnen halen, ramen dicht, roosters dicht, ventilatiesysteem uitzetten en hopen dat de wind niet uw kant uitwaait en de rest van de dag binnen blijven. Zo leven wij naast de lelievelden in Lennisheuvel en Liemt. 16 gezinnen die zich grote zorgen maken over hun gezondheid en over wat deze teelt met onze omgeving doet. We leven al maanden in de drift van de pesticiden en we maken ons diepgaande zorgen wat dit betekent voor onze gezondheid, ons water en onze natuur. We zien het met eigen ogen. Meerdere keren per week rijdt de spuit over het land en vooraf waarschuwen doen de telers niet aan. Kunt u zich voorstellen dat uw kinderen en uw kleinkinderen in zo'n omgeving zouden moeten opgroeien? En dit gaat niet over een paar weken, het gaat over 8 maanden per jaar. Van maart tot november, zelfs december, lelies zijn geen voedselgewas en dragen dus niet bij aan de voedselzekerheid van de EU. Ze zijn een zeer lucratieve exportteelt, waarvan circa 90% naar onder andere Azië en Amerika gaat. En de eisen van die markten zijn keihard. De bollen die moeten volledig virusvrij en perfect zijn. Om dat te bereiken wordt er extreem veel gespoten. Gemiddeld 114 kilo per hectare. En dat is niet alleen paraffineolie, dat trouwens door de RIVM aangemerkt is als mogelijk zorgwekkende stof vanwege mogelijk kankerverwekkende PAX, maar ook een forse hoeveelheid fungicide, herbicide en insecticide. En de frequentie is het grootste probleem. Wij als omwonenden zitten continu in de drift en de damp. Ondertussen pompen de velden ook enorme hoeveelheden grondwater op. Bij mijn achterburen was een natuurvijver binnen 2 dagen leeg toen de beregening van het veld, van het lelieveld begon. Geachte raadsleden, het gaat hier om een zeer langdurige blootstelling. Onderzoeken wijzen al uit dat er verbanden zijn tussen pesticiden en ernstige ziekten, zoals Parkinson, Alzheimer, lymfeklierkanker en leukemie bij kinderen. Het nationale RIVM-onderzoek OBO2 is gestart, maar loopt pas in 2031 af. Moeten wij echt wachten tot 2031 om zekerheid te krijgen, terwijl we nu al dagelijks worden blootgesteld? De impact reikt verder dan alleen onze gezondheid. Bijen en andere bestuivers, onmisbaar voor onze voedselproductie, worden sterk negatief beïnvloed. Bloeien de planten op en rond het veld, trekken ze aan, waarna ze de pesticiden meenemen naar hun nesten en korven en dan de winter niet overleven. Ook waterplanten, vissen en amfibieën lijden onder deze middelen en het bodemleven raakt verstoord. Daarmee verdwijnt stap voor stap de biodiversiteit waarop onze hele leefomgeving steunt. U kunt zich afvragen, begrijpen wij de telers dan niet? Nou, zeker wel. Begin oktober hebben wij uitgebreid overleg gehad met alle in Bokstel betrokken boeren, lelietelers en de KAVB. We kregen daar een goed beeld van hun belangen en hun zorgen. We hebben ook gezien dat zij stappen zetten. 99% drift reducerende spuiten, virusvrije bolletjes uit de kas en alleen spuiten als nodig is. We waarderen hun inzet, maar onze zorgen om de gezondheid en het milieu zijn daarmee nog niet weggenomen. In Drenthe is een proef gedaan met duurzame bollenteelt, met 70 tot 80% minder chemische middelen. Ook hier in Brabant en Limburg is een studieclub opgericht om te experimenteren met duurzaam telen. Dat is zeer positief, maar het kan nog jaren duren voordat dit echt effect heeft. Onze gezondheid kan daar niet op wachten. En daarom richt ik mij tot u. U bent als gemeenteraad verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. U moet voorkomen dat bewoners zelf naar de rechter moeten stappen en zo tegenover de telers komen te staan. U heeft de middelen om dat daarop in te grijpen. U kunt een vergunningsplicht instellen. U kunt sonering toepassen met afstanden van minimaal 250 meter van woningen en tuinen. Maar uit metingen blijkt dat bestrijdingsmiddelen tot wel 1300 meter en zelfs verder worden aangetroffen. Daarom zou een volledig verbod beter zijn. En u kunt ook met een voorbereidingsbesluit een verdere uitbreiding nu meteen tegenhouden en volgend jaar het omgevingsplan aanpassen. Daarmee kunt u ook nadelige compensatie voorkomen. En natuur en milieu en Urgenda hebben hierover een handreiking opgesteld. En in de gemeente Frieske Marre is op basis hiervan onlangs een voorbereidingsbesluit aangenomen om nieuwe sierteelt en uitbreiding van sierteelt per direct te verbieden. En ook in veel andere gemeenten, waaronder Heelvarenbeek, worden maatregelen genomen. Bokstok kan hier niet achterblijven. Geachte raadsleden, u heeft een zorgplicht en u kunt gebruik maken van het voorzorgsbeginsel. De huidige wetenschappelijke onzekerheid maakt dat de risico's simpelweg onaanvaardbaar zijn. En ik vraag u dringend, neem uw verantwoordelijkheid. Bescherm de gezondheid van de inwoners en de natuur en laat onze gemeente met niet de proeftuin worden van een exportteelt die alleen de lasten geeft. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Slof. Mochten de mensen die op de tribune nu aan het klappen waren in de toekomst nog vaker op de tribune zitten, dan moet ik ervoor waarschuwen dat ik moet verwijderen als u dit soort uitingen doet. Ik begrijp dat u achter meneer Slof staat. Maar de raadsleden die hier zitten moeten hun werk kunnen doen en die moeten zich op geen enkele manier gedwongen voelen of geïntimideerd worden. En elke uiting van ondersteuning van een spreker zou daartoe kunnen bijdragen. Dus dat betekent dat ik u toch moet waarschuwen het voortaan achterwege te laten. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Zijn er raadsleden die vragen hebben aan de heer Slof? Meneer De Nijs.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Slof, voor het inspreken. Ja, wij snappen uw zorgen, want er zijn natuurlijk steeds meer gezondheidsrisico's die aan het gebruik van pesticiden gelinkt worden. Nou hebben wij toevallig onze fractie zeer recent gesproken met een lelieteler en een ZLTO. En die beweren dat zij inmiddels op hetzelfde pesticidengebruik zitten als bij aardappels en uien. Dus eigenlijk zouden we dan nog meer moeten verbieden. Of zou je daar dan wel mee kunnen leven omdat het voedsel is?
Nou, er zijn inderdaad daar verschillende zaken die spelen. Ten eerste sowieso het CBS heeft een berekening of een bepaling gedaan van de hoeveelheid, hoeveel chemische middelen er over de lelies worden gespoten. En dat gemiddeld kwam het uit op ongeveer 37,6 kilogram per hectare. Dan weet ik dat de lelietelers die bij mij naast en in Liemt, die hebben praten over 10 tot 16 kilo. Dus dat is een stuk minder. Maar daarnaast wordt er ook een hele grote hoeveelheid paraffineolie over die velden gespoten. En ja, zoals u al zegt, het is inderdaad geen voedselgewas. Het is een exportteelt. Het is eigenlijk gewoon een soort industrie. Het levert dus eigenlijk niks op. En ik vind dat uien eigenlijk ook al erg veel worden bespoten. Maar vergelijk bijvoorbeeld met mais, dat is maar 0,8 kilogram per hectare. Uien is dan wel het meest extreme binnen de voedselgewassen met 12,6 kilo. Als ik kijk naar aardappelen komen we op 8 kilo en dat gaat steeds verder omlaag. Dus ja, het is inderdaad, voor alles valt wat te zeggen, maar de lelies spannen wat dat betreft voor mij de kroon. En dat zie ik ook in de hoeveel keren dat die aan de spuit is. En elke keer, het is zo vaak, en elke keer gaat er bij de paraffineolie ook een jerrycannetje insecticide of andere spullen bij. Dus.
Oké, is duidelijk. U noemt een aantal mogelijkheden waarmee de raad aan de slag zou kunnen.
Ja.
Maar wij hebben, deze raad heeft een aantal maanden geleden al een poging gedaan om dat in te dammen. Maar dat kon ook niet zo makkelijk. En wat u zegt als voorbereidingsbesluit, dat schijnt onder de nieuwe omgevingswet niets meer zo te kunnen. Dus als u betere tips heeft, dan horen we het graag. Want wij zijn nog zelf aan het onderzoeken wat er mogelijk is. Dus hou ons op de hoogte, want ik denk dat u al veel onderzoek heeft gedaan.
Ja, zeker. Ik heb ook een direct lijntje met de jurist die dus in Frieske Marren in Friesland daar ook zo'n voorbereidingsbesluit heeft laten aannemen. En die heeft, ik heb dat hier zelfs liggen zo. Dus ja, wat dat betreft kan ik zeker daarin helpen. Ja.
Ik zie gegevens uitgewisseld worden. Iemand anders van uw raad, die vraagt meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor het inspreken. En uiteraard snap ik de zorg als je in de achtertuin elke keer de spuitwagen of de spuitmachine ziet rijden. En ik merk ook aan uw antwoorden op de heer Ten Huis dat u er ongetwijfeld veel meer in het dossier zit dan ik. Dus dan kan ik u wel een aantal inhoudelijke vragen stellen. Namelijk, zijn daar op dit moment voor lelieteelt, zijn daar normen voor? En zo ja, wie of welk overheidsorgaan heeft die vastgesteld en wordt daarop gecontroleerd? En een tweede vraag, ik weet vaaglijk, dat ik ook niet alle dossiers kan kennen, maar ik weet dat provincie Brabant bezig is met beleid, denk ik, wat heel provincie Brabant zou moeten gaan gelden ten aanzien van lelieteelt. Maar ongetwijfeld weet u ervan en zou u ook kunnen antwoorden, zeg maar, of dat tegemoet komt aan uw zorgen of dat nog niet ver genoeg gaat in uw ogen.
Goed, ik zal eerst even beginnen met de laatste vraag, want ik heb wel inderdaad begrepen dat er ook binnen de provincie Brabant wel gesproken wordt, maar er worden nog geen echt stappen gemaakt. En de focus van de provincie ligt ook voornamelijk op de Natura 2000 en de drinkwaterwingebieden. En zij zeggen eigenlijk ook meer en meer dat de gemeentes verantwoordelijkheid hebben voor, zal ik zeggen, de akkers en de landbouwgebieden en in het dorp zelf die daar staan. Dus wat dat betreft, ja, en als ik kijk naar de lelie, eigenlijk naar het gewasbeschermingsmiddelen die ze de lelietelers gebruiken. Er is de organisatie die dat controleert, CTGB. Dat is dus een organisatie die eigenlijk verantwoordelijk is voor het goedkeuren van die gifstoffen. En gewasbeschermingsmiddelen en alles wat daaromheen zit. Ik mag trouwens geen gif noemen van de lelietelers. Het is zo dat zij hebben dus een bepaalde visie daarop. Zij handelen voornamelijk vanuit de informatie die ze vanuit de leveranciers krijgen. Dus de rapporten en zo, daarin staat dat wat de testen zijn die gedaan. Maar wat zij bijvoorbeeld niet kunnen controleren en ook niet testen is als er cocktails worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Of wat ze ook niet controleren is hoeverre er op lange termijn effecten kunnen optreden door bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. En voor de RIVM bijvoorbeeld, dat is, die houdt zich bezig met de gezondheid. Die heeft dus ook al, die is dus met het OBO2-onderzoek begonnen om te kijken, wat is nou inderdaad die relatie tussen bijvoorbeeld Parkinson en andere neurogeneratieve ziektes en de gewasbeschermingsmiddelen. Dus daar zit, maar dat duurt tot 2031, dus dat duurt nog wel een tijd. Is dat antwoord?
Mevrouw Bemelmans.
Ja. Ik was benieuwd, als u overlast heeft gehad, of u dat ook gemeld heeft, een handhavingsverzoek, en wat er toen gebeurde.
Ja, ik heb toen bij het is dat NVM geloof ik, dat is de Nationale Voedingsmiddelen. Ja, daar heb ik dus een tijdje geleden, toen woei het echt heel hard. Toen woei het echt windkracht 6, 5, 6 ongeveer. En toen stond die wind echt pal op mijn huis en toen kwam het spuit weer voorbij. Nou, dat mag dus niet, want boven 5 meter per seconde mag er niet gespoten worden. Dus daar heb ik dus inderdaad, die organisatie heb ik dus een bericht of nooit dat een melding gemaakt dat dat niet mag. Maar ja, helaas kreeg ik toen terug van we kunnen helaas niet handhaven, want als we daar moeten handhaven, dan moeten we eerst met geëikte apparatuur komen meten en daar hebben we helaas geen kans voor en geen mogelijkheden voor, dus helaas speculatie. Ik heb daarna nog een keer gevraagd van oké, wat moet ik dan doen in zo'n situatie? En ik heb nooit meer antwoord gehad, dus het is eigenlijk een heel dood eind. Ik kan eigenlijk dus niks beginnen wat dat betreft.
Meneer Raubels.
Ja, ik wacht even tot alle geluiden een beetje voorbij zijn. Misschien dat u mijn pieper afgaat, voorzitter. Niet?
Want bij mij gaat niks af.
Oké. laat ik vooropstellen dat ik me voor kan stellen dat u zich zorgen maakt.
Ja.
Aan de andere kant geeft u natuurlijk zelf ook aan. Ja, het kan ook best zijn dat er iets gespoten wordt, zeg maar even, wat dan wel biologisch of natuurlijk of wat dan ook is. Het is natuurlijk lastig om in te schatten wat er in die tank zit en wat eruit komt.
Ja.
Dat is overigens ook wat de provincie onder andere zegt in die 80% versie actieplan gewasbeschermingsmiddelen. En de provincie heeft dus aangeboden om uiteindelijk te komen naar een soort, laten we zeggen, helpdesk of wat dan ook, om gemeenten die hier dus allemaal vragen over hebben, om die dan ook te helpen en ervoor te zorgen dat er ook meer deskundigheid, ondersteuning, et cetera komt.
Ja.
Dus ik zou willen zeggen, wanhoop niet. Want er komt iets vanuit de provincie. Ik denk dat het ook goed is dat we als gemeente daar dan ook op wachten, totdat dat natuurlijk een 100% versie geworden is.
Ja.
En dat zal best wel voor 2031 zijn, denk ik. En de vraag die ik nu heb is, is het mogelijk om datgene wat u net gezegd heeft, inclusief de verwijzing of wat dan ook naar een jurist in Frieske Marren, als ik goed onthouden heb.
Ja, hij zit in Utrecht.
Hij zit in Utrecht. Om dat in ieder geval dan met de hele raad te delen en niet alleen met de fractie die daarom gevraagd heeft, via de Griffie graag.
Ja, nee, dat kan ik wel doen. Dat is goed. Ja.
Dank u wel, meneer Slof.
Ja.
Kan ik concluderen dat u meneer Slof voldoende bevraagd heeft? Dan dank ik u voor uw inbreng. En dan hoop ik dat u op korte termijn uw informatie richting Griffie stuurt.
Ja.
Dan zal die zorg dragen dat bij alle fracties terechtkomt.
Ja.
Dank u wel.
Dank u wel.
Als eerste in de ordevorming heeft u vanavond het beleidsplan en beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Munsel in Bokstel op uw programma staan. En u wordt daarin gevraagd om dat beleidsplan vast te stellen en de verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaats Munsel, om die ook vast te stellen. U vindt daar vast iets van en mijn vraag is, wie wil er als eerste iets van vinden? Meneer De Leijer, meneer Den Oude, mevrouw Somers, meneer Van der Veen, meneer Van der Braak. En daar gaan we dus gewoon mee starten. Dus het woord is aan u, meneer De Leijer.
Dank u wel, voorzitter. Het nieuwe beleidsplan voor de gemeentelijke begraafplaats voorziet in de veranderende behoefte aan afscheid nemen van dierbaren. We zijn blij te lezen dat er meer mogelijkheden komen, zoals een urnentuin en foetusbegravingen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor levenloos geboren kinderen. Zo is ook registratie in het gemeentelijk basisregister mogelijk geworden en daarmee een tastbare erkenning van het bestaan van deze kinderen. Een foetusgraf is daar een logisch vervolg op dat ontzettend belangrijk kan zijn voor het verwerken van het verlies van een kind. Dit beleidsplan is vanwege onder andere dit onderwerp geen doorsnee voorstel. In het beleidsplan moet het ook over financiën gaan, maar het voelt ongemakkelijk bij zo'n gevoelig onderwerp waar veel emoties bij komen kijken. Dat bleek onder andere ook uit de reactie van inwoners op het voorgestelde ruimingsbeleid. Het niet tegelijk boven- en ondergronds ruimen van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen. In een artikel in Brabant Centrum worden behoorlijk sterke bewoordingen gebruikt als respectloos, grof, schandaal en pervet van onvermogen. Ik begrijp de emotie en sta helemaal achter de argumenten om graven te alle tijden tegelijkertijd boven en ondergronds te ruimen, maar ik wil het ook voor de wethouder en ambtenaren opnemen. Het eerdere voorstel is geen unicum in Nederland, maar een gangbare werkwijze op veel plekken in Nederland. Het was dus geen onderdacht voorstel dat is gemaakt om snel kosten te besparen. Maar de argumenten om het niet te doen zijn dermate overtuigend dat we vanavond als gehele gemeenteraad af willen zien van het ongelijktijdig ruimen. En dit onderwerp lijkt me bij uitstek geschikt om eensgezindheid uit te stralen als bestuur van Boxtel. Tot zover, voorzitter.
Meneer Den Oude.
Dank u wel. Allereerst, voorzitter, is het een goede zaak dat we een nieuw beleidsplan gaan vaststellen voor de gemeentelijke begraafplaats Munsel. Het is goed om te zien en te horen dat Munsel een mooie begraafplaats is en zeer goed onderhouden. Hier kan men respectvol begraven, herdenken en afscheid nemen. Dit moet in ogen van combinatie 95 zo blijven. Enkel geld en kostendekkendheid mogen daarin niet leidend zijn. We zijn het er ook mee eens om de kostendekkendheid los te laten. Wel zou het in onze ogen goed zijn om ook te kijken hoe er kosten bespaard kunnen worden zonder verlies van de kwaliteit en de beleving. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal graven terug zal lopen. Dit betekent dat er meer ruimte beschikbaar is dan nodig. Er zou voor gekozen kunnen worden om de vrije ruimte anders te benutten of onderhoudsvriendelijker in te richten. We zien echter ook dat veruit de meeste kosten zitten in de afdracht van onze eigen organisatie, Mijn Gemeente Dichtbij. Uiteraard is het van essentieel belang dat er een goede administratie is. Maar we zien dat ruim 75% van de totale kosten van 4 ton opgaan aan de gemeenschappelijke regeling. Onze vraag is dan ook of dat dit niet effectiever kan en of dat hier ook nadrukkelijk naar gekeken kan worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Den Oude. Mevrouw Somers.
Dank u wel, voorzitter. Als VVD vindt het belangrijk dat dit beleid niet alleen efficiënt is, maar ook vooral zorgvuldig en respectvol is richting nabestaanden. We zien in het voorstel dat er aandacht is voor de juiste inrichting, maar ook voor duurzaamheid, circulariteit en onderhoud. Ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit en de ruimte voor verschillende religieuze gebruiken zijn goed meegenomen. Juist omdat het voorstel op zoveel vlakken solide is, vinden wij het belangrijk om ook het ruimingsbeleid helder en rechtvaardig te organiseren. Het opgestelde amendement, ingediend door meerdere partijen, draagt daar wat ons betreft ook goed aan bij. Gelijktijdig boven- en ondergronds ruimen voorkomt verwarring, schept duidelijkheid en is respectvol richting nabestaanden. Als VVD vinden we het belangrijk dat het beleid niet alleen praktisch uitvoerbaar is, maar ook rechtvaardig en helder. Daarnaast vermindert het administratieve lasten. Wat betreft de oproep tot de afstemming met de andere begraafplaatseigenaren in een andere motie binnen de gemeente, dat juichen we van harte toe, mits het gesprek ruimte biedt voor eigen keuzes en identiteit. Juist in een liberale gemeente past het particuliere en religieuze begraafplaatsen die hun eigen beleid kunnen voeren. Maar een open dialoog kan zeker bijdragen aan wederzijds begrip en praktische afstemming, daar waar wenselijk is. Want eenduidigheid creëert duidelijkheid en versterkt het vertrouwen in gemeentelijk beleid. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Somers. Meneer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga het kort houden, want er is al veel gras voor de voeten weggemaaid. En ik wil ook nog iets overlaten voor meneer Van der Braak. Een beleidsplan voor een begraafplaats, ja, het vergt zorgvuldigheid. Omdat je te maken hebt met respect voor overledenen, nabestaanden en anderen. En eigenlijk is dat best aardig gelukt in het plan, maar ja, je moet natuurlijk wel rekening houden met wat er in de omgeving leeft, in je gemeente. Vandaar dat wij ook mee kunnen gaan in het ingediende amendement. En de motie, ja, omtrent gelijke handelswijze waar dat mogelijk is, kunnen we uiteraard ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Veen. Meneer Van der Braak.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn dank aan het college, sterker nog de wethouder, voor het voorbereiden van een conceptabonnement, zoals gevraagd tijdens de ingespreksavond. Daarnaast is er al veel gezegd door collega-raadsleden, waar ik me volledig bij aansluit. Zelf heb ik ook nog een kort betoogje. Vanavond bespreken we het beleidsplan voor de gemeentelijke begraafplaats Munsel. Een onderwerp dat niet alleen beleidsmatig van belang is, maar ook emotioneel raakt aan wat inwoners en nabestaanden ervaren. Tijdens de ingespreksavond van 2 weken geleden werd dit ook duidelijk. Er zijn door nabestaanden zorgen geuit over de voorgestelde werkwijze, waarbij graven naar afstand niet gelijktijdig boven- en ondergronds worden geruimd. Dit leidt tot verwarring, verdriet en het gevoel dat afscheid niet volledig kan worden afgerond. Als Inbox hechten we veel waarde aan een transparant en respectvol beheer van onze begraafplaats. Daarom dienen wij vanavond, samen met diverse andere partijen, een amendement in voor het voorliggende beleidsplan, waarmee we voorstellen om het gelijktijdig boven- en ondergronds ruimen naar afstand te verplichten. Dit draagt bij aan het voorkomen van verwarring bij nabestaanden, een efficiëntere werkwijze en het bevorderen van rechtsgelijkheid en het mogelijk beperken van administratieve lasten. Daarnaast constateren we dat binnen de gemeente Bokstel meerdere begraafplaatsen bestaan met verschillende eigenaren. Dit maakt het aannemelijk dat er uiteenlopende ruimingspraktijken worden gehanteerd. Om te voorkomen dat nabestaanden op een begraafplaats wel en op de andere geen volledig geruimd graf aantreffen, dienen wij tevens een motie in. En deze motie verzoekt het college om in overleg te treden met de andere begraafplaatseigenaren binnen onze gemeente, met als doel, waar nodig en mogelijk, tot een eenduidige afspraak te komen voor het ruimingsbeleid. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van den Braak. Dan heb ik iedereen gehad die zich aangemeld had voor de eerste termijn. Ja, u had zich niet aangemeld, maar u mag wel hoor, meneer Rabbels.
Ik zat gewoon rustig te wachten tot misschien PvdA, GroenLinks of CDA nog iets wilde zeggen. Maar dat is dus niet het geval. En ik hou het ook inderdaad maar kort. Want ik had... Ik hoorde net meneer Leijer zeggen, alle raadsfracties dienen het amendement in. Ik zag PvdA, GroenLinks niet bijstaan. Dus ik dacht, als PvdA, GroenLinks misschien iets gaat zeggen, ga ik mijn vinger opsteken om te interrumperen. Maar dat lukt dus niet. Die vraag komt dan dus in de tweede termijn dan wel. En wat betreft de ingediende motie, daar staan we dus niet bij, omdat wij van mening zijn dat juist in de diversiteit de kracht ligt van een gemeenschap. Dus ieder zijn eigen keuzes en zijn mogelijkheden.
Dank u voor de verheldering. Kan ik overgaan naar de beantwoording van de vragen die er eventueel zijn en de reactie op het amendement en de motie van de wethouder. Meneer Schalks.
Ja, dank. Ja, nog wel een inhoudelijke vraag over de motie aan de indieners. Er staat namelijk in overleg te treden met de overige eigenaren van begraafplaatsen binnen de gemeente Bokstel, met als doel om waar nodig tot eenduidige afspraken te komen. En dat vind ik onduidelijk geformuleerd, want bedoelt u daar nu mee dat u graag ziet als indieners dat hoe wij het nu in ons beleid vastleggen, dat dat ook op andere plekken gebeurt? Of bedoelt u de motie van ga met elkaar in gesprek, bekijk of ook andere eigenaren het wenselijk vinden om daar een lijn in, een gezamenlijke lijn in te trekken? En bedoelt u dat dus met het waar nodig afspraken maken?
Meneer Van den Braak.
Dankjewel, voorzitter. Dankjewel voor de vraag, heer Schalks. Daarvoor kan ik hem verduidelijken. Jammer dat hij in die zin niet helemaal duidelijk is. Dat was wel de bedoeling. Het is vooral in lijn met het tweede voorstel wat u geeft. Hè. Dus om het overleg te voeren en af te tasten, zit daar nou eenduidigheid in dat ruimingsbeleid, hè, bij de verschillende eigenaren? Als dat niet het geval is, dan het gesprek erover te voeren of dat er een mogelijkheid bestaat om dat op elkaar aan te laten sluiten. Waarbij ik het eens ben met de heer Rauwbos, hè, dat er ruimte zou mogen zijn, denk ik, voor om daar af te wijken. Ik weet niet of dat de Bokstelse gemeenschap helpt, omdat er toch met regelmaat over gesproken wordt en wellicht daar dan verwarring over ontstaat van met niet de juiste duiding en context. Dat er op het ene moment dus wel bovengronds, ondergronds geraakt wordt en het andere moment niet.
Minister Schalks.
Ja, dat is op zich helder. Maar stel dat uit de dialoog komt dat de andere eigenaren graag zien hoe het oorspronkelijk in het raadsvoorstel was opgenomen in ons beleid. Zegt u dan als indieners, van, ja, dan moeten wij dat wellicht toch heroverwegen? Of zegt u van, dit is in ieder geval onze lijn en we gaan kijken of andere eigenaren daarbij willen aansluiten?
Meneer Van der Braak.
Dank u wel. Ik denk niet dat het de bedoeling is om dat dan te heroverwegen. Volgens mij is het beleidsplan zoals het nu voor ligt, past het ons, hè, zoals ik dat beluister. En lijkt het me niet verstandig om dan die heroverweging weer te doen.
Dan is nu het woord aan de wethouder Van Nistelrooy.
Dank u, voorzitter. Met name ook iedereen dank voor de opmerkingen met betrekking tot het beleidsplan. Ik ben blij dat het ook positief ontvangen wordt. Ook fijn dat we met elkaar in de voorbereiding tot deze vergadering op basis van een amendement kunnen komen tot een correctie van datgene wat onverhoopt in de formulering van het beleidsplan was geslopen. Dus met betrekking tot het amendement kan ik namens het college onmiddellijk toezeggen dat dat een amendement is wat wij graag overnemen. Met betrekking tot de motie wordt gevraagd naar overleg met de andere beheerders van de begraafplaatsen in onze gemeente. Dat zijn er niet zo heel veel. Dat zijn vooral de parochie Heilig Hart en vanuit de protestantse gemeenschap. Daar is ook door de leden van de raad al opgemerkt dat de begraafplaatsen en de begraafplaatsbeheerders vooral ook hun eigen identiteit wensen te bewaken. Er is met enige regelmaat overleg met alle partijen die daarin bestaan en opereren. Dus niet maar ook de in Boksel actieve begeleiders van begrafenissen. Dus zodat ook bij alle partijen de mogelijkheden bekend zijn, de informatie bekend is en die eventueel ook aan nabestaanden kan worden aangereikt. Op het moment dat grafrechten gaan verlopen, ruim van tevoren, ruim uit mijn hoofd 1,5 jaar, maar in elk geval echt flink, worden de nabestaanden ook in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn en in goed overleg te komen tot beëindiging, als ze dat al voorstaan, van het hebben van die grafrechten. Dus op het moment dat we dat overleg willen plegen, dan kan dat niet zijn met het doel om tot die afstemming te komen. Dat kan wel, daarin wil het college wel meegaan, te komen tot informatieuitwisseling. Maar als de formulering is zoals die nu staat, dan moeten wij deze motie ontraden, want dat doel gaan wij niet bereiken, want andere beheerders wensen hun eigen identiteit te bewaren. Dat is ook uit eerder overleg al gebleken.
Dank u wel, van meneer Van Nistelrooy. Meneer Van der Braak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb dan toch nog een vraag aan de wethouder erover. Hè. Zou, als ik het heb over de motie, helpen om dus bij het verzoek aan het college dus niet alleen te schrijven waar nodig tot een eenduidige afspraak te komen, maar daar bijvoorbeeld te schrijven waar nodig en mogelijk tot eenduidige afspraken te kunnen komen?
In de basis is de motie overbodig, omdat wij frequent overleg hebben, of met enige regelmaat overleg hebben met andere begraafplaatsbeheerders. En uit dat eerder overleg ook steeds gebleken is dat partijen echt voorstaan om op eigenstandige wijze tot beleid te komen. Dus in die zin denk ik niet dat wij energie moeten gaan stoppen in het bereiken van het doel of zo'n mogelijke doel wat hier wordt geformuleerd. Ik ben één vraag overigens vergeten te beantwoorden, meneer voorzitter. Dat gaat over de inzet van mijn gemeente dichtbij en de ogenschijnlijk hoge kosten die daar mee gemoeid zijn. Maar het beheren van de begraafplaats, van de omvang die wij hebben, vraagt ook wel enige inzet. En al die arbeid die is veel meer dan alleen maar het bijhouden van grafrechten en administratie. Dus ook de beheerders en het groene onderhoud en al die andere kwesties die worden verrekend met mijn gemeente dichtbij. En dat maakt dat in verhouding daar een redelijk grote kostencomponent zit. Dus dat, die had ik nog even vergeten.
Meneer Van der Braak.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag meer aan de wethouder. Ik zie aan mijn rechterkant dat er behoefte is aan een schorsing.
Dan ga ik eerst nog even naar meneer Van der Oude. Den Oude, want die heeft misschien nog wel een vraag aan de wethouder. Ja.
Ja, met name over zijn laatste antwoord. Ik snap dat er meer nodig is dan alleen maar de administratie, dat er veel meer omheen zit. De aanvraag was meer opgericht, wordt er echt gekeken hoe dat efficiënt, zo efficiënt vol kan. Dat is eigenlijk meer het aandachtspunt om mee te geven en of er ook echt naar gekeken wordt.
Wethouder Van Nistelrooy.
Vanzelfsprekend.
Dan gaf u net aan dat er behoefte is aan schorsing. Kunt u een beetje inschatten hoe lang? 5 minuten? Max 5 minuten voor de mensen die thuis meekijken. 2026, 2031 zijn we misschien al begonnen. Dames en heren, mag ik vragen uw plaatsen weer in te nemen, zodat we zo kunnen starten. Ik heropen de vergadering. De schorsing werd aangevraagd door meneer Van der Braak. Dus ik geef meneer Van der Braak het woord. Meneer Van der Braak.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wacht even tot iedereen zit en de rust is wedergekeerd. Dank u wel. We hebben overleg gevoerd, even kort, vandaar de schorsing met de partijen die wilden mee indienen en wilden steunen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met de beantwoording van de wethouder eigenlijk de motie overbodig is. We het gevoel hebben dat het contact met de partijen er is en daar ook het gevoel leeft dat die eenduidigheid er wellicht niet helemaal is en dat daar toch ruimte moet zijn om, zoals de heer Raubels ook aangeeft, voor diversiteit erin. Dus we trekken hem in. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Braak. Dan is mijn vraag, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Raubels had nog vragen aan de Partij van de Arbeid GroenLinks, maar wellicht zijn die nu overbodig.
Nee, want die ging over het amendement. Daar was ik nog wel even nieuwsgierig naar, omdat daar 7 partijen op staan en 1 partij niet. Dus ik vroeg me eigenlijk af waarom.
Mevrouw Nooijen.
Nou, dat heeft eigenlijk niet echt een hele reden. Wij hebben geen, niet gereageerd op die motie of op het amendement. Omdat wij ook vonden dat het voldoende gewaarborgd is. En wij er vol vertrouwen in hebben en er ook volledig achter staat dat het amendement wordt aangenomen en zodanig wordt uitgevoerd.
Voldoende voor u? Behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan hevelen we deze inclusief amendement over naar de besluitvorming. Dan gaat u met elkaar praten over het voorbereidingskrediet, vernieuwing en verduurzaming, burgakker nummer 4 te Bokstol. En wie mag ik daar het woord over geven? Meneer Kuppens. U heeft voorlopig de vloer helemaal voor uzelf, dus het leest voor uit eigen werk. Meneer Kuppens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Alsof ik een lezing vanavond ga geven in mijn eentje. Volgens de VVD ligt er geen duidelijke koers op tafel vanuit het college. Er wordt gevraagd om een bedrag van 2 ton, maar waarvoor precies? De titel van het raadsvoorstel luidt voorbereidingskrediet, vernieuwing en verduurzaming burgakker 4. Wat suggereert dat het gaat om renovatiekosten voor de bibliotheek. Tegelijkertijd wordt een projectleider aangesteld die nog een plan moet ontwikkelen, waarbij de bibliotheek en het lopende onderzoek naar gemeenschapshuizen worden samengebracht. Dat roept vragen op, die we overigens ook op de gespreksavond al hebben gesteld, maar naar onze mening niet helemaal een duidelijk antwoord op hebben gekregen. Want, voorzitter, als ik heel kort ook alvast vooruitkijk naar de begroting 2026, daar staat een investering op van 5,5 miljoen voor de bibliotheek. Dus blijkbaar bestaat er al een plan, maar dat kennen we als raad niet. En wat zijn de kaders die de projectleider, in het verzoek waar we vanavond over praten, meekrijgt? En met hoe kan het college al weten dat dat totaalplan blijkbaar 5,5 miljoen gaat kosten? De VVD heeft steeds gezegd, achterstallig onderhoud moet worden aangepakt. Dat is logisch. Maar voor de lange termijn is visie nodig. Welke maatschappelijke functies wil je bundelen en vooral op welke locatie? Misschien zijn er panden die geschikter zijn dan de huidige bibliotheek. Of juist andersom, door functies te gaan concentreren op de Burgakker 4, ontstaat er elders ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw of een andere economische invulling. Kortom, het gaat ons niet om investeren in de stenen, maar om de functies. Onze conclusie is dus, dit voorstel vinden we onduidelijk. Straks bij de begrotingsbehandeling over een paar weken zullen we ongetwijfeld nog uitgebreider spreken over de toekomstvisie voor de bibliotheek en die 5,5 miljoen. Ondanks onze kritiek neigen we voor nu naar een akkoord op dit raadsvoorstel, omdat het slechts gaat om een financieel krediet van 2 ton. Maar we vragen wel de wethouder om nogmaals een heldere uitleg te geven over de opdracht en de kaders die de projectleider, die hier in het voorstel wordt genoemd, die de projectleider meekrijgt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuppens. Wethouder van Nistelrooy.
Ja, voorzitter, dank u wel. In navolging van mijn antwoord op de ingesprekavond ga ik toch proberen om, ondanks het feit dat het een vrij technische vraag is van de heer Kuppens, toch te proberen dat ook hij dit met minder twijfel zal ondersteunen dan dat hij op dit moment doet. Het voorstel heet voorbereidingskrediet. En met dat voorbereidingskrediet gaan wij een projectleider inhuren en aan het werk zetten conform de bijgevoerde opdrachtbrief die door het college is vastgezet, om de projectleider in staat te stellen te onderzoeken of er mogelijkheden zijn van samenvoeging van functies die gecombineerd kunnen worden met de verduurzaming van het pand Burgakker 4, zodat uiteindelijk er een voorstel aan de raad kan worden voorgelegd om over te gaan tot een verbouwing en inpassing van mogelijk andere maatschappelijke functies binnen het pand Burgakker 4. Omdat wij ook als college geacht worden vooruit te kijken, hebben wij in onze begroting en ook in het meerjarencomponent een bedrag opgenomen op basis van een indicatie die op basis van het gebouw, het volume en het mogelijke programma tot een calculatie komen van om en nabij die 5 miljoen die voorzien is in de begroting. Dus in de begroting ziet u dat wij ruimte creëren om dat wat we nu gaan voorbereiden met het voorbereidingskrediet waar u vandaag voor gevraagd wordt, op basis van een voorstel wat u medio 2026 kunt verwachten, ook invulling te kunnen geven aan dat voorstel. Want als wij pas met een voorstel gaan komen, als wij de voorbereidingen hebben afgerond, dan hebben wij misschien tijd gestopt in iets waarvoor de raad niet bereid is het krediet beschikbaar te stellen en andersom. Dus die twee hangen met elkaar samen. Daarom hebben we ook bij de kadernota die vraag al voorgelegd en heeft uw raad bij de kadernota ingestemd met het opnemen in de begroting van dat bedrag. Ik hoop dat ik daarmee de samenhang tussen voorbereidingskrediet, projectleider, zoektocht naar bundeling van maatschappelijke functies en voorgenomen investeringskrediet duidelijk heb gemaakt.
Meneer Kuppens knikt van ja. Dus. Dan dank u wel voor uw uitleg. Toch nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het wordt mij
steeds duidelijker. Dus of dat dan aan ligt dat u het steeds duidelijker uitlegt, of dat ik het beter ga begrijpen, dat laat ik dan netjes even in het midden. Maar dan, waar dan de verwarring in zit, want uw uitleg kan nog steeds beter volgen. Maar u legt de nadruk op het raadsvoorstel heet voorbereidingskrediet. Maar het raadsvoorstel heet ook voorbereidingskrediet, vernieuwing en verduurzaming burgerakker 4. En heet niet voorbereidingskrediet aanstellen projectleider ten behoeve van onderzoek. Dus dat vandaar dat ik aangaf van hè, wat gaan we nu voorbereiden? Voorbereiden van een verbouwing of voorbereiden dat er een projectleider komt die gaat onderzoeken wat er eventueel allemaal te combineren valt. En die uitleg heeft hij nu gegeven, dus is voor mij van nu voor dit raadsvoorstel voldoende.
Dank u wel, meneer Kuppens. Meneer Lassoyos heeft nog een vraag.
Zeer algemene vraag, want deze projectleider die wordt ingehuurd, begreep ik uit uw woorden. Maar was dat niet binnen mijn gemeente dichtbij mogelijk om daar een projectleider aan te stellen? Waardoor het dus minder kosten met zich mee zou brengen.
Wethouder van Nistelrooy.
Voorzitter, voor zover ik me kan herinneren heb ik het woordje inheer niet gebruikt.
Heeft u wel.
Oh.
Maar we kunnen ook inhuren bij onszelf.
Ingezet.
Bij mijn gemeente dichtbij. Dus
het is wel intern.
Ik ben onzorgvuldig geweest in mijn woordgebruik.
Het is dus wel intern, begrijp ik.
Misschien niet. Daar waar mogelijk proberen we altijd met onze eigen mensen de werkzaamheden natuurlijk op te vullen. Daar waar het niet mogelijk is, zullen we buiten de deur moeten. Maar dat gaan we zien. Voldoende voor nu, voor dit onderwerp. Wenst u een tweede termijn met uzelf, meneer Kuppens? Dan heven we ook dit voorstel over naar de besluitvorming. Dan heeft de fractie van Balans besloten om toch de wijzigingscentrumregeling regio Meierij WMO 2020 in verband met regionalisering, toezicht en handhaving te bespreken. En dan geef ik het woord aan mevrouw Schelle. Zijn er meer mensen die het woord erover zouden willen voeren naar aanleiding van het feit dat het alsnog op de agenda is gekomen? Dan mag u beginnen, mevrouw Schelle.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren. Als Balans hebben we recent technische vragen gesteld over het raadsvoorstel. We ontvingen vanmiddag uitgebreid de antwoorden. Dank je wel daarvoor. We hebben zojuist wat tijd benut met de fractie om de antwoorden door te nemen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat het toch naar de besluitvorming kan.
Dank u wel, mevrouw Schelle. En dank dat u toch de moeite genomen heeft om het even goed te bekijken. Dan hevelen we die over. En dat betekent dat we toe zijn aan de motie vreemd aan de orde van de dag. Ingediend door de fracties van VVD, Balans en CDA, versnelling woningbouw. En meneer Kuppens gaat woord voeren in eerste instantie. Aangevuld door de mede-indieners. Ga uw gang, meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat de motie, of die heb ik ook gezien, is in IBAPS gepubliceerd. Dus ik zal het vooral even toelichten. Namelijk dat er wettelijk ruimte wordt geboden om in de omgevingsprogramma, omgevingsplan, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens hoe dat precies zit, wettelijk ruimte wordt geboden aan gemeentes om zelf te kiezen, zeg maar, op welke manier we woningbouw willen gaan, woningen willen realiseren. Iets wat we allemaal willen is het verkorten van procedures. En een van de manieren om de procedures te verkorten, en sneller te gaan bouwen is om te kiezen in voorkomende gevallen voor een meldingsplicht. Daar heb ik voorafgaand aan de vergadering naar collega fractievoorzitters verwezen naar het IPLO. Er staat een heel schema van wanneer er nou wel en wanneer niet kan worden volstaan met een meldingsplicht. En want uiteraard is het niet de bedoeling om op plekken waar nog helemaal geen woningbouwbestemming op zit, om daar van vandaag op morgen zomaar zonder voortraject te kunnen gaan bouwen. Maar wettelijk wordt wel in voorkomende gevallen de mogelijkheid geboden aan gemeentes om te kiezen voor die meldingsplicht. Ik weet dat een tijd geleden de provincie aan gemeentes heeft gevraagd om mee te doen in een pilot. Om te kijken hoe dat verschil tussen een vergunningsstelsel of een meldingsplicht, hoe gemeentes dat kunnen verwerken in hun beleid. Voor zover mij bekend doet gemeente Boksel niet mee in die pilot of heeft daar niet in meegedaan. En toen kreeg ik vanuit de VVD-collega's in de provincie, kreeg ik voor de zomer al het verzoek om de eigen gemeente aan te sporen van ga nou eens onderzoeken. En roep daar ook de provincie voor in om te kijken op welke momenten de gemeente het beleid dan zo kan inrichten dat hij voldoet aan dat hele schema van het IPLO. Dat we kunnen kijken waar woningbouw en wanneer versneld kan worden door te kiezen voor een meldingsplicht. En dat is de toelichting die ik kan geven. En ik hoop dat de wethouder, die ongetwijfeld veel meer dan ik in de techniek van de omgevingswet zit, eventueel aan collega's nog kan meer dan ik kan duiden van waar die versnelling dan wel precies, waar wel of niet gevonden kan worden. Want ook voor mij is zo'n schema vanuit het IPLO ook niet helemaal tot in details te volgen, als ik eerlijk ben. Dus vandaar ook vooral dat het college oproep om, en dat ik daar niet zo stellig in ben, maar vooral de oproep doe om ga nou eens onderzoeken en gebruik de provincie daar vooral als vraagbaak en hulp, want die doen dat expliciet, die handreiking. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuppens. Is er behoefte van de overige indieners om te ondersteunen, meneer Rabbels en meneer de Lozoyels? Meneer Rabbels.
Ja, dank u, voorzitter. Laat duidelijk zijn dat wij als Balans natuurlijk zijn voor elke versnelling in bouw die mogelijk is. Laat ook duidelijk zijn dat wij wel voor een bepaalde balans zijn, namelijk de balans tussen de rechtszekerheid van mensen en de snelheid. Dus daarom vind ik het belangrijk dat er in het gedachtenbolletje 3 ook staat, om daar even goed naar te kijken, dat natuurlijk de rechtsbescherming van inwoners wel gewaarborgd is. En in die zin zijn we ook heel blij met dit initiatief en laat dat onderzoek maar komen. En dan zullen wij een definitieve uitspraak doen wat we daarvan vinden. Maar het onderzoek zijn we zeker voor.
Meneer de Lozoyels.
Dank u, voorzitter. Wij dienen deze motie mede in met VVD in Balans, omdat we ook voorstander zijn van het versnellen van woningbouw. En als dit een mogelijkheid is om binnen de gemeente met ondersteuning vanuit de provincie, met name bouwvergunningen, met het nadruk daarop, sneller tot ontwikkeling te brengen. De heer Kuppens benoemde het net ook al. Het is niet het geval wanneer er geen vergunning tot een woning is, want we hebben het over bouwvergunningen en deze bij meldingsplicht. Daarom kunnen we deze ondersteunen.
Dank u wel, meneer de Lozoyels. Zijn er vragen vanuit de andere raadsleden? Die zijn er. Meneer Den Oude?
Ja, oké. Okay. Ik dacht eerst even een rondje ging maken. Even aan de voorkant, omdat ik graag daar van de wethouder een aantal zaken wil horen. Uiteraard vindt combinatie 95 ook positief dat er gezorgd wordt om tot manier te komen om woningbouw te versnellen. We kijken dan positief ook naar deze motie. We zijn het ook helemaal eens met de constateringen die daarin staan. Ik moet wel zeggen, ik heb de motie pas eigenlijk een half uur dik hier voor deze raadsvergadering gezien. Ik ben er wel doorheen gegaan. Ik heb ook de stukken van IPLO even doorheen gelopen die er naar verwezen werd. Alleen daar komen er wel een aantal vraagtekens naar boven. En die vraagtekens horen ook bij de overwegingen die er staan. En daar vandaar ook eigenlijk dat ik nu van vooraf wil doen, dat de wethouder dat zo meteen mee kan nemen. Ik wil daar graag namelijk duidelijkheid over hebben. Want waar gaat het over? Volgens mij, als je de IPLO-stukken leest, dan heb je de kans om te kiezen of je een vergunning wil afgeven voor de activiteit bouwen, dus het daadwerkelijk bouwen, dus niet het komen tot een woningbouwplan, of het komen tot een realisatie van een woning, maar echt puur het mogen stapelen van stenen, echt een letterlijke stapel van stenen, daar kun je voor kiezen om daar wel een vergunning voor af te geven of te accepteren dat er een melding voor gedaan wordt. En ik snap dat daar een versnelling in kan zitten doordat je die vergunning niet aan moet vragen. En daar staan we positief tegenover. Maar ik heb wel graag helderheid over of het echt daarover gaat, of dat over, zoals in de motie leest, lijkt het echt over woningbouwplannen compleet te gaan, of dat het daarover gaat. En volgens mij gaat het om het, wat ik als eerst noem, echt de daadwerkelijke vergunningen voor het bouwen. Dus waar je ook een vergunning kunt krijgen voor slopen of voor andere zaken. Voor mij gaat het puur over dat stukje. En daar wil ik graag helderheid over hebben, ook van de wethouder. En wat voor tijdwinst dat dan oplevert of gemak voor degene die het moet doen.
Dank u wel, meneer de Oude, meneer Van der Veen.
Een kleine aanvulling, voorzitter. En ook graag dan bij het onderzoek eventueel meegenomen van wat zijn de consequenties dan voor aan de voorkant, zeg maar, dus voor zowel welstand, maar ook voor omwonenden en dat soort zaken, als dat toch breder blijkt te zijn dan wat ik nu veronderstel.
Voorzitter, mag ik eerst kort reageren op Den Oude?
Want ik mag.
Ja, want het gaat daadwerkelijk om een vergunning zoals u het benoemt, een bouwvergunning. Dus niet om een vergunning om een woning te mogen realiseren waar dat voorheen nog niet mogelijk was. Maar waarschijnlijk kan de portefeuillehouder er meer uitleg over geven.
Daar ben ik van overtuigd. Meneer Van der Veen was als eerste, dan meneer De Leijer. Meneer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch een paar vragen. Ja, er is al het een en ander gezegd ook. De pilot is bij VVD bekend welke gemeentes of hoeveel gemeentes daar wel aan mee hebben gedaan. Dan, het is een vrij technische motie, gaf VVD ook aan. En daar heb ik altijd wat moeite mee. Dus een beetje uitleg van de wethouder kan zeker geen kwaad, lijkt mij. Wat ik mij zit af te vragen, want laten we wel zijn, versnelling, ja, graag. Er wordt al heel veel tegengehouden om wat voor redenen ook. Maar wat ik me even zit af te vragen, als ik even naar de website van het IPLO kijk, en dan ga ik even meteen bovenaan, dat voor bouwwerken met een dak, ja, en bij een woning heb je het toch gauw over een dak, lijkt mij, wordt gesproken dat er überhaupt een vergunning nodig is, vergunningsplicht is, als je hoger is dan 5 meter, ja. En onder die 5 meter, dat gaat heel weinig worden. Dan denk ik aan een leuke bungalow in het buitengebied of zoiets. Of een paar wooncontainers. Of kleine. Dus ik zit me even af te vragen, wat gaat dit opleveren? En ja, uiteraard, die rechtsbescherming zal moeten worden onderzocht.
Dank u wel, meneer Van der Veen. Meneer De Leijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben wel redelijk sceptisch over het voorstel, maar dat zit hem in twee dingen. Want u geeft eerlijk aan dat u het ook allemaal niet precies weet. En dat er een pilot is geweest, maar wat daar het resultaat van is en wie daar precies aan mee heeft gedaan, dat is ook niet bekend. Dus tegelijkertijd is er heel veel onzeker. Is het ook eigenlijk meer een vraag om informatie wellicht van aan de wethouder om informatie op te halen in plaats van een richting te kiezen. Dat is op zich prima. Maar tegelijkertijd is de vraag wel heel specifiek. Dus er is heel veel onbekend en allerlei technische details en zo nog niet, maar de vraag is wel heel specifiek om alleen maar naar die meldingsplicht en vergunningsplicht te kijken, terwijl er wellicht meerdere pilots zijn en meerdere manieren om die woningbouwopgave te versnellen, om het vergunningssysteem anders in te richten. En dan vind ik deze, klinkt mij vrij extreem in de oren om niet alleen maar het beroep bijvoorbeeld in te perken van omwonenden, maar ook alle bezwaar weg te nemen. Dus dat valt of staat voor ons heel erg bij waar de wethouder dan vervolgens mee terugkomt. Ik zie het niet als heel kansrijk, maar ik ben op zich ook wel benieuwd wat er in het land allemaal al bedacht wordt en speelt. Maar ik zou hem dan ook iets breder invullen om meer mogelijkheden in kaart te brengen. En niet alleen maar te concentreren op die meldingsplicht.
Dank u wel, meneer De Leijer. Iemand anders nog vragen aan de indieners? Zo niet. Dan kijk ik naar het college of er behoefte is om schorsing om te overleggen of dat de wethouder direct een antwoord heeft. 5 minuutjes. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten. Dames en heren, mag ik u vragen uw plaatsen weer in te nemen? Het college heeft de zaal inmiddels weer betreden. Dan heropen ik de vergadering en dan geef ik het woord aan wethouder Van der Zanden.
Ja, dankjewel voorzitter. Fijn dat de raad ons opties benoemt hoe we kunnen versnellen. Waarbij ik ook een winstwaarschuwing wil geven dat versnellen niet altijd in de praktijk heel veel tijdwinst oplevert. Want we hebben in Nederland best veel regeltjes die versnelling soms belemmeren. Maar er zijn mogelijkheden die we in ieder geval willen onderzoeken. En onderzoeken, want dat is ook de vraagstelling, betekent wat zijn de voor- en nadelen. Rechtszekerheid zowel voor de omgeving, maar ook voor degene die de vergunning of de melding doet. Want de vergunning geeft meer rechtszekerheid dan een melding voor degene die een bouwactiviteit wil doen. Waar we ook naar willen kijken in het onderzoek is het kostenverhaal. Bij een bouwvergunning, waar het hier in feite om gaat, kun je leges heffen. En bij melding kun je dat niet. Dus daar willen we ook meenemen in het onderzoek. Dus soms werk ik sommige dingen op die we in ieder geval dan, als we dan de motie aangenomen wordt, mee willen nemen in ons onderzoek. Want uiteindelijk, en volgens mij hebben jullie dat al vaker van het college gemeld, proberen wij alles aan te pakken wat tot een versnelling kan leiden. En dit is er één van. Het klopt dat ik deputeerde en Wilma Dirke hier groot fan van is. Er zijn gemeentes die hier met een pilot op dit moment mee draaien. Wij voelen ons als MGD heel sterk op de onderwerpen omgevingswet omgevingsplannen. Wij hebben daar een hele sterke ambtelijke organisatie voor die ook waardering krijgt in de landen. Jullie krijgen daar begin december een avond over en een toelichting op wat de mogelijkheden zijn. En onder andere is dit er één van. Dus wij willen het onderzoeken om te kijken waar de mogelijkheden zijn. En het gaat met name om de zaken waar op dit moment volgens het oude bestemmingsplan een woningbestemming op zit. Dan moeten mensen een vergunning op dit moment aanvragen, een bouwvergunning volgens de oude terminologie. Dat er zou nu weer een vergunningsprocedure moeten zitten en wij gaan onderzoeken of dat met een melding kan. Dus iets waar nu niet de bestemming wonen heeft of niet de bestemming grondgebonden woning, gaat dit wat jullie nu vragen niet op. Daar komen wij op terug met een onderzoek wat de voor- en nadelen zijn. En wij zijn natuurlijk, kijken wij constant waar we kunnen versnellen. We zijn ook bezig met het inrichten van een versnellingstafel, lokaal, waarbij gemeenten, ontwikkelaars samen kijken hoe we dingen kunnen versnellen. Dus positieve gesten om het onderzoek uit te voeren. En als we het uitgevoerd hebben, hebben we de voor- en nadelen in beeld en kunnen we bepalen of dit uiteindelijk voor ons iets gaat opleveren. Tot zover, voorzitter.
En wat is uw reactie op de motie dan?
Overnemen.
U neemt hem over. Meneer De Leijer.
Dank u wel, voorzitter. U benoemde vooral het kostenverhaal als belang vanuit de gemeente. Wat ik wel een belangrijke zou vinden om ook mee te nemen is het onderzoek. Hoe je omgaat qua regie op ruimtelijke kwaliteit. Dus bij een bouwvergunningsaanvraag in welstandsgebied geeft ook de welstandscommissie een advies. Bij een meldingsplicht neem ik aan dat dat vervalt. Maar goed, ik weet dus niet wat de technische inhoud nou precies is. Dus dat gaan we later zien. Maar ik hoop dat ook u dat eventuele gevolg wil meenemen in dat onderzoek, wat daar de voor- en nadelen van zijn. Want bestemmingsplannen hebben soms bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan waaraan voldaan moet worden, maar soms ook niet zo uitgebreid. En dan is een welstandsadvies wel belangrijk in het proces. Dus daar zouden wij graag ook de voor- en nadelen van willen zien. Ook wat dat voor gevolgen heeft voor toekomstige omgevingsplannen. Kunnen we die anders opstellen, waardoor dat dit wel mogelijk wordt? Maar dus wat nog iets breder onderzoeken dan u net schetste.
Wethouder van der Zanden.
Ja, goed, u geeft zelf aan, er is nog best wel veel te onderzoeken op dit gebied. En uiteindelijk zitten er zaken vastgelegd in omgevingsplannen. Alleen als je kijkt hoeveel verschillende omgevingsplannen Boksel uiteindelijk had, waarin steeds verschillende regels stonden per deelgebied, kan het ook zo betekenen dat we dadelijk kiezen voor dat het in een bepaald deelgebied dit wel verstandig is en in een ander deelgebied juist niet. En daar kunnen we ook daarbij betrekken wat je net noemt van de welstandsadviezen. En we hebben natuurlijk ook sommige gebieden waar welstand op dit moment niet aan de orde is. Dus het is best wel heel divers wat we in Boksel hebben.
Voldoende voor u, meneer De Leijer. Er gaat nog heel veel onderzocht worden. Iemand anders nog? Meneer Den Oude.
Dank u wel, voorzitter. In eerste termijn had ik echt graag duidelijkheid gevraagd over waar gaat het nu over. Het verschil tussen de vergunning en die melding. Gaat het puur over de activiteit bouwen uit? Kan de wethouder daar
duidelijkheid over geven. Dus puur over het feit van er mag al een huis gebouwd worden. Dus er zit al een welstandskeuring, weet ik van op. Ik hoef alleen maar nog maar een melding te doen. Want ik begin met bouwen. Okay. Gaat het daarover?
Wethouder van de Zanden.
Klopt.
Zo mogen we ze graag, kort en duidelijk. Dank u wel. Nee, meneer Kuppens, toch nog.
Ja, dank voorzitter. Ik wil de wethouder uiteraard danken voor de antwoorden. En daarmee ook de collega-raadsleden bedanken die in de eerste termijn zo netjes waren om... die hadden natuurlijk in de gaten dat ik hier ook alle technische details niet allemaal van weet. Dus dat we op deze manier toch een goed samenspel kunnen hebben tussen raad en college. In dit geval ook tussen oppositie en college. Dat ik... nogmaals, dit verzoek, om zo te zeggen, vanuit collega's van de VVD in de provincie kende ik al een paar maanden. Maar ik zit hier ook niet om dingen klakkeloos door te geven. Dus ik heb dat zeker niet zomaar één op één in een motie gezet, maar me er zelf daar wel in verdiept. Maar ik kwam er ook achter dat er dan eigenlijk zoveel zaken in zitten die ik toch niet allemaal zelf op een rij kon krijgen. Dus ik hoopte met een motie die oproept het college te onderzoeken, daarmee ook steun, support te krijgen van een college en het ambtelijk apparaat, wat er dan allemaal onderzocht kan worden en welke consequenties er allemaal bij komen kijken. Dus dank voor die handreiking en voor de antwoorden.
Dank u wel, meneer Kuppens. Dan zijn we rond en dat betekent dat we... Nee, meneer De Leijer, toch nog...
Ja, de motie hebben ook een tweede termijn, toch? Of ben ik gek? Oké, okay, nou, tweede termijn. Ik wacht even tot de wethouder wegliep. Ik wil wel, wat ik zei, we zijn sceptisch over of dit iets oplevert. Maar onderzoeken, dat lijkt me heel goed vanwege alle onduidelijkheid wat het nou precies inhoudt. Bij overwegende dat, het derde punt, daar heb ik wel erg moeite met de zin na de komma. Kijk, de rechtsbescherming van belanghebbenden, ook in de meldingsvariant, is gewaarborgd. Dat lijkt me een goed voorbehoud. Maar de volgende, omdat tegen de vaststelling en of wijziging van het omgevingsplan in beroep kan worden gegaan, dat baart mij zorgen. Want als omwonenden alleen maar bij de vaststelling van een omgevingsplan of een bestemmingsplan in beroep kunnen gaan tegen een voorstel en daarna niet meer, dat is echt voor heel veel inwoners een ver van mijn bed show. Dat er potentieel naast een huis iets gebouwd kan worden en dat dat in een groot plan wordt vastgesteld. En als dan de buurman daadwerkelijk de gebouwen gezegd zou kunnen worden, ja, neem maar dat. Dat hebben we een paar jaar geleden vastgesteld in een heel omgevingsplan. Ik denk dat dat niet gaat werken. Dus dat het college gaat onderzoeken dat die rechtsbescherming gewaarborgd wordt, heel goed. Maar dat altijd naar dat komen, dat lijkt me niet realistisch en wenselijk. Dus ik zou eigenlijk het tweede deel van die zin bij de overweging heel graag weg hebben.
Meneer Raubels.
Daar wil ik wel even op reageren als mede-indiener. Want er staat dus eigenlijk de rechtsbescherming te waarborgen, omdat het dus nu zo is dat er tegen de vaststelling of wijziging van de omgeving in beroep gegaan kan worden. Het is niet de oplossing, het is de vergelijking tussen wat er beschermd moet worden ten opzichte van hoe het nu is. Zo is die bedoeld. Althans, zo heb ik hem begrepen.
Meneer De Leijer.
Ik heb hem begrepen als... als de meldingsvariant zou worden ingevoerd, dan is het gewaarborgd, en zo staat het er ook, omdat je ook als omwonende tegen een omgevingsplan in beroep kan gaan. En daarom zou je belang als omwonende al gewaarborgd zijn. En dat vind ik niet, want dat zie ik echt niet voor me, dat voldoende waarborging van belang is. Dus ik zou dat gewoon algemener houden, zodat het college dat mee kan wegen. Maar ja, het lijkt een detail, maar dit. Volgens mij, dit zie ik als vrij kansloos. Dus ik zou dat gewoon wegstrepen en niet op detail willen ingaan, terwijl we dat eigenlijk allemaal nog helemaal niet weten.
Meneer De Losoyos.
Ja, voorzitter, we kunnen een hele discussie hierover gaan houden. Maar volgens mij is bij meldingsplicht geen bezwaar in beroep mogelijk. Dus vandaar die zin.
Ik verstond het niet duidelijkheid, helemaal, kunt u me herhalen?
Dat bij meldingsplicht geen bezwaar in beroep mogelijk is. Dus die zin is gewoon feitelijk correct.
Ja, volgens mij ook goed. Meneer Kuppens.
Dank voorzitter. Om antwoord te geven aan de heer De Leijer. Wat we met die zin beogen is dat eerder in een proces als op een plek waar nog niet gebouwd kan worden. En daar komt een omgevingsplan, dan omgevingsprogramma. Het is me elke keer nog onduidelijk in de omgevingswet wat de volgordelijkheid der dingen is. Maar dat dat een moment is waarop omwonenden betrokken worden van ik ben het niet eens met de wijziging van een omgevingsplan dat er van niet bouwen dat er gebouwd kan worden. Op dat moment kunnen omwonenden inderdaad, zeg maar, hebben ze de hele mogelijkheden tot een beschikking om zienswijze in te dienen en tot en met beroep aan toe. Op het moment dat die bestemming, oude terminologie, er dan ligt en dat bouwers dan middels een melding sneller kunnen gaan bouwen, is er inderdaad op dat moment meer, of op dat moment geen beroep meer mogelijk. Dus dat is inderdaad een feitelijke vaststelling wat hier staat. Tegelijkertijd heeft de wethouder ook aangegeven dat vragen om versnelling en niet meteen betekent, je kunt ook zeggen helaas, dat dat nou echt jaren aan versnelling gaat opleveren, omdat er nog steeds allerlei procedures zijn die gevolgd moeten worden. En volgens mij heeft de wethouder ook aangegeven dat helemaal te onderzoeken, inclusief alle voor- en nadelen van die meldings, die meldingsvariant. In welke gevallen kan dat nou wel? Want wat ik ervan begrijp, kan dat ook alleen weer in het geval van grondgebonden woningen. Dus kan ook weer niet zomaar in alle gevallen. Het gaat allemaal veel ingewikkelder. Dus wat mij betreft is dit een feitelijke constatering. En zegt de wethouder al, ja, we gaan op zoek naar mogelijkheden voor versnellen. Maar je moet er ook niet meteen alles van verwachten. En dat gaan we allemaal meenemen in dat onderzoek. Dus wat mij betreft, als dat voldoende, kan die zin blijven staan.
Meneer De Leijer.
Kijk, we kunnen daar heel lang over discussiëren. Eigenlijk weten we het allemaal niet. Dus dan komt de wethouder met het onderzoek. Als dit de enige rechtsbescherming is, dan zie ik niet in hoe we dat. Dan lijkt het me niet verstandig om dat aan te nemen. Maar goed, dat wachten we dan gewoon rustig af. En dan hebben we het daar over een aantal maanden over, denk ik.
Dank u wel, meneer De Leijer. Meneer Den Oude.
Ja, eigenlijk meer een aanvulling op de heer De Leijer. En over het algemeen over de motie. In eerste termijn heb ik ook al gezegd, de overwegingen, we hebben er echt twijfels bij of dat klopt wat daar staat en of dat allemaal voldoende is. En dat betekent dus ook bij de vraag aan het college blijft hetzelfde staan. Alleen de wethouder die antwoordt dat die allerlei zaken te onderzoeken, dat kunnen wij van harte ondersteunen. Dus als wij de motie ondersteunen, zal dat ook onze ondersteuning zijn. Zeg maar, wat de wethouder aangeeft, we gaan het onderzoeken, we gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om te versnellen. Daar gaat het volgens mij om. En dan kijken we in dit geval even minder naar de exacte tekst van de motie, om daar niet op de mug te zichten, maar gewoon de intentie wel uitspreken wat de bedoeling is en die te ondersteunen.
Duidelijk, u mag dat ook eventueel in een stemverklaring zo meteen nog aangeven.
Kan ik dat
met
deze stem
gaan worden? Meneer Van den Braak.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een hele andere vraag en ik zit te bedenken of dat ik hem misschien net aan de wethouder had moeten stellen. Vooropgesteld, inbox is natuurlijk ook het eens met als er versneld kan worden, dat we moeten versnellen. Maar als ik dit zo beluister, lijkt het me best wel een breed onderzoekspalet te worden. Hè? Wat we eigenlijk vragen aan het college. Past dat dan binnen de ambtelijke ruimte om dat bij te pakken? Of moeten we binnen deze motie, ik zie links van de heer Kuppens, wethouder knikken, om mijn vraag af te maken. Of moeten we afspraken maken ook over inderdaad eventuele kosten die daarmee gemoeid gaan met zo'n onderzoek? Of dat we dat... Oké.
Ik zal het herhalen voor de band, maar volgens de wethouder kan het binnen de huidige budgetten. En ja, u weet hoe het werkt. Op het moment dat de werkbudgetten niet voldoende zijn, is de wethouder altijd verplicht om bij u langs te komen om extra geld op te halen. Dus dat zal hij dan vanzelf melden. Meneer Schoon.
Ja, dank. Ja, ik zit toch nog even de motie te lezen van wat nu eigenlijk gevraagd wordt aan het college. En dat sluit ook aan bij wat de heer Den Oude zei. Wij ondersteunen eigenlijk de lijn van de wethouder. Maar als we gewoon kijken naar wat er in de motie staat, dan wordt er echt iets anders gevraagd aan het college dan eigenlijk het onderzoek wat de wethouder net aangeeft te gaan doen. Want ook op het tweede punt wordt gewoon letterlijk gezegd van de provincie te vragen, zij ondersteunen bij het opstellen van deze regels. Hoe de motie eigenlijk nu is ingestoken, wordt er vanuit gegaan dat we eigenlijk college aan de slag gaat met het, op welke wijze er bij het opstellen van die regels dat kan worden toegepast. En eigenlijk zegt de wethouder van, nou, wij gaan eerst een stapje ervoor doen. We gaan onderzoeken wat de voor's en tegen's zijn. Dus mijn voorstel zou zijn, ik wil er ook niet te ingewikkeld over doen, maar om ook te voorkomen dat we straks een motie aannemen en de wethouder daadwerkelijk iets anders gaat doen, om toch eigenlijk het verzoek aan het college anders te formuleren. Want het is wezenlijk anders dan hoe het nu in de motie staat.
Meneer Kuppens.
Dank. Dat is de beroemde piep weer. Dank, voorzitter. Ik denk, de heer Schalks, dat het niet wezenlijk anders is. We verzoeken in de eerste bullet aan het college om het te onderzoeken op welke wijze die regels zo kunnen worden opgesteld dat die versnelling kan plaatsvinden. Waarbij we in de tweede bullet inderdaad verzoeken aan het college en vraagt daar de provincie dan ook ondersteuning bij. Volgens mij zegt de wethouder niet veel anders dan dat er heel veel zaken onderzocht moeten worden. De provincie heeft een pilot lopen, dus de provincie kan gewoon gevraagd worden om ondersteuning. Ik denk dat u dat niet zo hoeft te lezen van dat er zonder dat onderzoek de provincie gevraagd kan worden. Dat vloeit met elkaar samen, zoals ik het lees. En zoals die ook bedoeld is. Dank, voorzitter.
Meneer Rabbels.
Ja, ik sluit nu wel aan bij meneer Schalks. Want in feite zou er moeten staan wat er nu staat, te onderzoeken, maar aangevuld met en wat de consequenties daarvan zijn. En dan zijn we er. Want als het nu is het te onderzoeken op welke wijze het ingevoerd kan worden. Nee, wat de consequenties zijn. En daar komt dan het college mee terug en daar kunnen we iets van vinden. Dus met de toevoeging en wat de consequenties daarvan zijn, komen we volgens mij in de richting van wat u bedoelt.
Is er behoefte om nog even te schorsen om hem aan te scherpen?
Nee hoor, geen schorsing. Wij zijn het daar volledig mee eens. Als hij even aangepast kan worden en de griffie gestuurd kan worden, dan zijn we voor 9:30 misschien nog thuis. Maar dat denk ik niet.
Ja, maar ik wil het liever goed hebben. Jullie gaan straks iets besluiten. En dan moet hij goed op het scherm komen. Of ja, als we dat halen, maar in ieder geval wel dat hij duidelijk is.
Dan toch 5 minuten? Ja, even 5 minuten schorsen.
Ja, even om toe te voegen, bij de eerste bullet van Vraagt het College staat het woordje wonen. En we hebben het over bouwen. En als we toch puntjes op de i zetten, moeten we dat dan niet vervangen in bouwen. Vraagt het college bij de eerste bullet.
Het gaat over een bouwbesluit. Of
ja, maar dan moeten we het woordje bouwen gebruiken. Want wie weet heeft wonen een andere interpretatie. Dat kan ik gewoon niet overzien.
Dit allemaal gehoord hebben. Is het wijs om nog even 5 minuten te schorsen, zodat u even de motie kunt aanscherpen? Meneer De Leijer.
Eerste vraag, moeten we een melding doen om de motie te verbouwen of moeten we daar een vergunning voor aanvragen? En ik wil het serieus spreken, want er staat nu ook in te onderzoeken op welke wijze, maar de wethouder heeft gezegd om eerst te komen met voor- en nadelen. Deze motie is ingestoken op hoe kun je het invoeren. Dus ik wil voorkomen dat er daar gewoon een concreet voorstel ligt, zo gaan we het doen. En het college ook de vrijheid geven, we hebben het onderzocht, dit zijn de voor- en nadelen, wij adviseren het niet te doen. Die vrijheid moeten ze wel hebben, vind ik. Ja.
Mevrouw Atalay.
Ja, dank. Even een voorstel aan de mede-indieners. Kunnen we niet aangeven dat we voldoende hebben aan de toezegging van de wethouder en dat we daarmee deze motie intrekken?
Ja.
Dat zou ik toch graag even schorsen, voorzitter.
Uw avond. Even schorsen, een paar minuten. Schors de vergadering. Ik heropen de vergadering en hoewel het mevrouw Atalay was die het pragmatisch opperde even te schorsen, heeft de heer Kuppens ons op het woord gevoerd in eerste instantie. Dus ik denk ook dat het aan de heer Kuppens is om aan te geven wat er met de
motie gaat gebeuren en hoe en wat. Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad even overlegd dat we de motie iets aanpasten en daarmee de motie dan zelf in stand willen houden. Namelijk bij de eerste bullet komt naar de zin zoals die daar stond, komt de aanvulling en wat de consequenties daarvan zijn. Punt. En in de tweede bullet, ik denk dat de gewijzigde motie inmiddels wordt gedeeld, in de tweede bullet komt dan te staan de provincie te vragen of zij ondersteuning kan geven bij het eventueel, dat woordje is nieuw, het eventueel opstellen van deze regels. Yes, dus alleen aanpassing van de dictum.
Ik ga ervan uit dat u op dit moment door de Griffie ook in IBAPS wordt gezet, zodat die gedeeld kan worden. Dat u hem op uw gemak even na kunt lezen. Meneer Den Oude.
Een korte vraag over de niet-wijziging eigenlijk. Want dus haak staat wonen, dat blijft staan. Waarom is dat niet gewijzigd naar bouw, wat eigenlijk hoort bij waar je in eerste instantie allemaal naar verwijst?
Meneer Kuppens, waarom wonen handhaven?
Ja.
Meneer Lassoyos.
Nee, we hebben hier te maken met bestemmingsplan wonen en alles valt daaronder. Dus vandaar dat het wonen blijft en niet bouwen.
Staat er tussen aanhalingstekentjes, dus het is wat minder letterlijk dan dat het er staat.
Ja. Kan ik volgen? Dat kan ik volgen. Alleen voorst praat je wel over het meldingstelsel. Dat meldingstelsel gerelateerd is aan de activiteit bouwen. Dus ik snap wel wat je bedoelt.
Nogmaals, het gaat specifiek inderdaad om een meldingsplicht bij een bouwvergunning. Zo heeft de wethouder het ook uitgelegd. Maar omdat we te maken hebben met de regels omtrent wonen, met een woonbestemming en daar valt alles onder, blijft daar wonen staan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar we hebben het echt specifiek over een bouwvergunning. We hebben het nergens anders over.
Voldoende. Dan hevelen we ook deze motie over naar de besluitvorming. En dan gaan we starten met de besluitvorming. En dat betekent dat we beginnen met een amendement op het beleidsplan 2026-2036 begraafplaats Munsel. Op het scherm ziet u allemaal wat er in het amendement staat. En dan is mijn vraag, wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Nee, dan ga ik over tot stemming over het amendement. Wenst er iemand stemming over het amendement? En ook dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat dit amendement zonder stemming is aangenomen. Dan heeft u nu te beslissen over een geamendeerd voorstel. U ziet op uw scherm waar het over gaat, het beleidsplan beheerverordening gemeentelijke begraafplaats. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Nee, dan gaan we over tot stemming. Wenst er iemand stemming over dit voorstel? En ook dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat het voorstel, het geamendeerde voorstel zonder stemming is aangenomen. Dan het voorbereidingskrediet, want de motie is vervallen. Vernieuwing en verduurzaming, burgerakker 4. Op het scherm kunt u het besluit lezen. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Nee, dan gaan we over tot stemming over het voorstel. Wenst iemand te stemmen over het voorstel? En ook dat is niet het geval, dan is het voorstel zonder stemming aangenomen. Dan de wijziging centrumregeling regio Meierij WMO 2020. U ziet wederom op het scherm hetgeen waar u over gaat besluiten. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wenst er iemand stemming over het voorstel? Ook dat is niet het geval. Dan is ook dit voorstel zonder stemming aangenomen. Dan de motie. Vreemd aan de orde van de dag. Versnelling woningbouw door keuze voor meldingsplicht. Helaas is dit nog te oude. Hebben we hem?
Dus iedereen kan het lezen. IBAPS.
U heeft hem in IBAPS kunnen zien. Dan is mijn vraag of iemand een stemverklaring wenst af te leggen. Meneer De Leijer.
We zijn tevreden met de toezegging van de wethouder om de voor- en nadelen te onderzoeken, maar vinden de motie nog te veel voorsorteren op het daadwerkelijk invoeren van deze regel en dat terwijl we dat weinig kansrijk achten.
Dank u wel, meneer De Leijer. Meneer Den Oude.
Combinatie 95 is het niet eens met de overwegingen die er staan. We kunnen ons wel vinden in de vraag die aan het college gesteld wordt met de toelichting op het woord wonen ten opzichte van bouwen. Dus wij kunnen instemmen met de motie.
Dan ga ik over tot stemming over de motie. Wie stemt er voor de motie? Dat zijn de fracties van SP, VVD, combinatie 95, Balans, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks en Inbox. Wie stemt er tegen de motie? Dat is de fractie van D66. Daarmee kan ik melden dat de motie is aangenomen. Dan de toezeggingen die gedaan zijn tijdens deze raadsvergadering.
Ik heb er eentje gehoord. Het is tijdens het vragenhalfuurtje geweest over de uitbreiding lang parkeren. Wethouder Van Nistelrooy zegt toe de tekening van de situatie van het lang parkeren nu en hoe deze gaat worden deze week aan de gemeenteraad toe te sturen.
Dank u wel, mevrouw Smit. En dan kan ik u melden dat wij om 6:30 deze vergadering beëindigd hebben. Dank u wel voor uw inzet.